De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Lisette het Hooft. Ze is schrijfster en spreekster en noemt zichzelf een mythosofe. Ze schrijft columns voor tijdschriften als Happiness en publiceerde tot nu toe 16 boeken over onder meer spiritualiteit en emancipatie. Dit jaar verscheen De Beste Tijd van Je Leven, Spiritueel door de Overgang. Daarvoor interviewde ze tientallen vrouwen die na de overgang eindelijk zichzelf vonden. Op dit moment legt ze de laatste hand aan een nieuw boek over lichaamsbewustzijn dat in januari zal verschijnen. Lisette het Hooft is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Lisette. Wat is precies een mythosofe?
Ja, dat woord heb ik zelf verzonnen. Maar het zou me niet verbazen als het over een paar jaar toch wel in de dikke vandalen terechtkomt. Want we hebben inmiddels een kring voor mythosofie en zo. Echte stichting. Het komt van mythos en sophia. Mythos is woord, maar het betekent eigenlijk het gesproken woord. Dus dat zijn de verhalen uit de orale traditie. Dus de sprookjes en de mythen die meestal door vrouwen, door de generaties heen worden doorverteld. Dat zijn mythen. En dus dat moet je niet denken aan iets wat niet waar is, maar juist iets wat heel waar is, maar op een symbolische manier. En sophia is wijsheid. Dus wat wij doen is niet mythologie betekent een soort wetenschap van mythen, maar wij zoeken de diepere wijsheid. En dat is niet nieuw. Heel veel mensen doen dat. Bijvoorbeeld Jung was een groot mythosoof en natuurlijk Campbell. Joseph Campbell is misschien wel de bekendste. We gaan op zoek naar wat is er nu nog steeds hier en nu waar voor mij in dit verhaal? Wat werkt? Wat klopt? Wat herken ik? En dat is ontzettend veel. Want die grote verhalen, dat zijn natuurlijk die komen ook uit het collectief onbewuste, denk ik. Of misschien zelfs het collectief bovenbewuste. Ze komen ergens vandaan waar wij ook allemaal diep toegang toe hebben. Net zoals dromen. Dromen kunnen dat ook hebben. Het is ook vergelijkbaar, droomuitleg en mythosofie. Want je gaat op zoek naar wat is de symboliek.
Nu gaan we het hebben over jouw meest recente boek, De Beste Tijd van Je Leven, Spiritueel door de Overgang. Dat heb ik met veel plezier gelezen. Maar misschien voordat de mannelijke luisteraars nu gelijk afhaken, dan denk ik, oh god, een half uur over de overgang. Bestaat er eigenlijk ook een mannelijke overgang?
Zeker. Die beruchte penopauze, dat is allemaal echt waar. Ook mannen hebben tussen de 50 en de 60 een geleidelijke afname van het geslachtshormoon. Bij mannen is het geleidelijker. Bij vrouwen gaat het met veel meer heftigheid gepaard. En het stopt ook helemaal. Hè. De vruchtbaarheid stopt helemaal. Dus die oestrogenen, dat is nog tot een minimum beperkt. En de eitjes zijn op bij vrouwen. En bij mannen stopt het niet. Hè. Zoals we allemaal weten, ook Picasso kan op zijn 80ste nog kinderen. En andere mannen ook. Maar het wordt wel steeds minder. En mannen hebben ook moeite daarmee. Want ze merken dat ze hem niet zo makkelijk overeind krijgen. En ze geven vaak een beetje de schuld aan hun partner. Die vinden zelf ook dat ze oud en lelijk worden. Dus heel vaak is er het idee, als ik nou maar een jonge blonde trophy wife had, dan zou ik wel weer the man kunnen zijn. En dat zijn labmiddelen of uitstelgedrag of dat is eigenlijk vluchtgedrag. Want wat er eigenlijk aan het gebeuren is, is dat heftige ik zou zeggen, het is niet alleen maar op voortplanting gericht, maar het is dat hele primaire voortplanting en overleving, dat zijn de twee biologische impulsen van een mens. Maar het is niet het hele verhaal. Er is nog een derde hele belangrijke impuls in mensen en dat is namelijk gerichtheid op ontwikkeling, groei, spirituele ontwikkeling, vervolmaking, worden wie je werkelijk bent, allemaal dat soort termen. En dat wordt dan heel erg veel belangrijker. En dat is voor mannen en vrouwen precies hetzelfde. Waardoor je krijgt dat zowel mannen als vrouwen op zoek gaan naar dat wat ze tot dan toe nog niet geleefd hebben. Een hele erge macho man wordt zacht en vrouwelijk, gaat zijn andere kant, zijn liefdevolle kant ontdekken, wordt een hele schattige opa. Een vrouw met haar op de tanden, carrièrevrouw, die gaat iets, dat heb ik een voorbeeld van in mijn boek, hè, die zegt, ja, ik heb altijd alleen maar aan mijn carrière gedacht, maar nu kom ik mijn huis uit en ik zie sneeuwklokjes en ik buk en ik sta stil en ik word helemaal ontroerd. Wat zijn dat eigenlijk prachtige bloemetjes, weet je wel? Dus de andere kant komt boven. Nou, dat is iets verrukkelijks.
Ja, als je dat, zoals je dat beschrijft, dan klinkt dat inderdaad geweldig. Je schrijft ook, je zou die 40 vruchtbare jaren woestijnjaren kunnen noemen. Die je door moet voor je het beloofde land binnen mag.
Ja, hoe vind je die? Ja. Dat is dus een mythosofische opmerking, hè? Dat ik denk, ja, waar komt dat verhaal nou vandaan? Want het is niet historisch waar, hè? Dat het Israëlische volk door de woestijn is getrokken. Dat hebben ze ontdekt. Dat is een mythe ook. Maar als je dat legt op je leven, als ik het leg op mijn leven, dan denk ik, wauw, wat was ik bezig met er goed genoeg uitzien, vrouwelijk genoeg zijn in bed. In alle opzichten voldoen aan de verwachtingen die de maatschappij heeft van een jonge vrouw. Wat was ik daarmee bezig? En dat, ja, ik zal niet zeggen dat het me helemaal niks meer kan schelen. Hoe ik uitzie, ik doe mijn best om er leuk uit te zien. Maar het is toch
goed gelukt.
Dankjewel. Het is toch anders. Het is echt heel anders. Het is meer een bijzaak geworden. En wat veel belangrijker is, is hoe voel ik me van binnen? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Wat gebeurt er in mijn ziel? Wat gebeurt er in mijn hoofd?
Maar ervaar je deze periode echt als het beloofde land?
Nou, op het moment wel, ja. Ja, ik vind het wel, het leven wel heel erg heerlijk. En het wil niet zeggen dat ik geen problemen meer heb of niet meer wel eens verdrietig ben. Integendeel, ik ben gevoeliger dan ooit, dus ik huil ook makkelijker. En er zijn ook hele diepe verdrietmomenten. Maar het is allemaal zoveel zachter geworden. Dat is wat ik aan het ontdekken ben. Dat eigenlijk de werkelijkheid, de fysieke werkelijkheid, dus de werkelijkheid van mijn lichaam, dat die heel erg zacht is. Die is niet hard. Wat hard is in de werkelijkheid, is, komt allemaal uit mijn hoofd. En het hoofd van andere mensen. Gedachten, ideeën, constructies, vaste overtuigingen. Het moet zus, of het moet zo, of het mag niet, of dit is stom, of weet je wel. Dat is allemaal hard. Maar als je in je lichaam zakt en daar voelt wat er te voelen valt, en op die manier een beetje vloeibaar door het leven gaat. Ik zeg niet dat ik dat al helemaal heb, maar dat is dus mijn weg, dat ik dat aan het ontdekken ben. Dat is zo zacht. Dat is zo vriendelijk. Zo meegevend en zo mooi. En dan is ook verdriet is ook mooi en zacht en vriendelijk.
Maar, want jij werkt heel hard volgens mij.
Ja,
je hebt inmiddels alweer, misschien komen we daar straks nog aan toe, alweer een nieuw boek af, wat in januari uitkomt.
Ja.
Als je zo vertelt van het is allemaal zo zacht, en kom je dan nog wel ergens aan toe, vraag ik me dan gelijk af.
Ja, dat is iets wat onder al het andere doorstroomt. Dus ik doe gewoon mijn werk. Ik doe precies wat ik vroeger ook deed. Ik heb er wel iets meer last van drukte tegenwoordig dan vroeger. Vroeger was ik stoerder en gepantserder. Dus ik mocht niet zeuren van mezelf. En ik ging door en door en door. En nu heb ik, laatste jaren wordt dat eigenlijk steeds erger, dat ik in de zomer helemaal gelukkig ben. Want dat is mijn tempo. Weinig mails. Niemand belt. Dunne kranten. Ik zoek een weg om er doorheen te stromen en dan steeds maar weer goed genoeg voor mezelf te zorgen. En soms lukt het niet en soms lukt het. Meestal lukt het wel.
Even terug naar die overgang, want dat is waarschijnlijk voor jou toch alweer eventjes geleden, dat je daar echt middenin zat. En ik hoor in ieder geval van allerlei vrouwen omheen dat dat helemaal geen periode is van fijn en zacht en lief.
Het
is ellende, woede aanvallen, opvliegers, stemmingswisselingen.
Ja.
Dus om nou dat de beste tijd van je leven te noemen, dat zullen niet veel vrouwen beamen, denk
ik. Nee, maar de titel is misschien een klein beetje manipulatief. De beste tijd van je leven komt na de overgang. En dat is wetenschappelijk bewezen. Namelijk, daar zijn heel veel geluksonderzoeken die allemaal zeggen, de mensen zijn het gelukkigst na de overgang. Dus van 55 gaat dat, of misschien zelfs vanaf 50. Bij mij was het echt vanaf 50. Gaat dat weer omhoog. Die gelukslijn die stijgt en stijgt en stijgt en stijgt. En bij sommige onderzoeken is het eind 70. Bij anderen is het zelfs begin 80. Dat het pas weer begint af te vlakken en een beetje minder wordt. En niet iedereen slaagt erin om superfit de 80 in te gaan. En dat is dan de reden daarvoor, dat je toch echt duidelijk begint af te takelen. Maar dus het idee dat je tussen je 50ste en je 80ste word je gewoon steeds gelukkiger. Maar dat weet eigenlijk bijna niemand.
Nee.
Dat is echt een soort geheim. Ik bedoel dat, ik wist het niet. Ik dacht, ja, na de 50 is het afgelopen. Je kijkt naar die mensen die dan samen fietsen met dezelfde windjacks aan en grijze koppen en zo. En dan denk je, oh, wat erg. Die mensen zijn dolgelukkig. En als jij zo bent, ben je ook dolgelukkig. Maar dat weet je pas als je erin zit.
In dat windjack.
In dat windjack, op die fiets. En op mijn 49ste ontmoet ik mijn huidige man.
Ja, want je beschrijft in het boek eigenlijk nog even de periode daarvoor. Want je was 46 toen je de relatie daarvoor afliep.
Ja.
En dat raakte je heel heftig.
Ja, dat was vreselijk.
Want op dat moment dacht je helemaal niet van, er komt wel weer een nieuwe liefde. En
nee, ik dacht, dit is het. Hè. Ik ben nu oud, want het was ook, ja, dat was ook heel fysiek. Dat ik was heel gedeprimeerd na die breuk. En ik werd steeds grauwer en zieliger. En ik ging naar de Bijenkorf. Daar was uitverkoop. Toen had ik een grijze huispyjama uit het rek genomen. En ik stond die grijze huispyjama te passen. En ik had me uitgekleed voor de spiegel. En ik keek naar mijn benen met al die adertjes en die putjes. En ik dacht, het komt nooit meer goed. Het komt nooit meer goed. Ik word nooit meer aantrekkelijk. Ik ben nu echt een oude vrouw. Ik ben grijs, ik ben zelf een grijze huispyjama. Weet je wel, dat was het gevoel. En dat ging heel diep. Dat was heel moeilijk. Maar ik denk dat ik toen een soort bodem bereikt heb van verlies. Gevoel van verlies, van schoonheid, jeugd, aantrekkingskracht en zo. En ik denk eigenlijk dat je dat als vrouw allemaal wel vroeg of laat, hoe dan ook, een keer tegenkomt. Dat je dus echt er tegenaan botst van, ik ben niet meer jong en seksueel aantrekkelijk. Het is ook zo, want nou, ik verf mijn haar niet. En het betekent dat je onmiddellijk door de meeste mannen onder, nou, de meeste mannen sowieso, weggezet wordt, afdeling omaatjes, weet je wel. Lief, vriendelijk, maar niet vrouw. Dat is wennen. Want dat
ja,
was,
want hoe ga je daar vervolgens mee om? Heb je tips? Aan wennen, zeg je net?
Nou ja, de enige echte tip is natuurlijk, ga er gewoon heel diep doorheen. Ga die rouw aan daarvan. Ga het voelen. Want als je het genoeg gevoeld hebt, heb je het genoeg gevoeld en dan gaat het een beetje weg. Alles wat je echt voelt, verdwijnt weer. Alle gevoelens gaan over. Alleen gevoelens die je niet accepteert, die blijven hangen. Dus als je heel diep de rouw ingaat en heel diep voelt, dit is verloren. Dit is voorbij. Mijn vruchtbare jaren zijn voorbij. Mijn seksuele aantrekkingskracht is voorbij. Dan na een poosje gaat het over. En dan denk je, ja, maar wat ben ik een leuk mens. Ik kijk nu in de spiegel. En ik lach naar mezelf. En ik vind mezelf geweldig. Terwijl vroeger had ik die rimpels niet. En ik keek naar mezelf. En ik dacht, nee, dat is niet goed. Rare neus, weet je wel, lelijke tanden. Enzovoort, enzovoort. Dat die riedel die elke vrouw kent. En dan lach ik er een beetje om en denk ik, oh, maar wat ben ik blij met dit lijf. Wat ben ik blij met mezelf. Wat een dapper en lief lichaam heb ik. En wat doet het zijn werk goed. Nou, snap je? Dus dat is van buiten naar binnen eigenlijk. Van de buitenkant naar de binnenkant.
Nu is de ondertitel van jouw boek Spiritueel door de overgang. Wat ben je zelf gaan doen op dat spirituele pad?
Ik was zelf altijd al spiritueel geïnteresseerd. Maar als ik terugkijk, zie ik wel dat ik in die jaren ook in mijn werk mezelf heb toegelegd op spirituele bladen. Dus ik schreef vroeger voor vrouwenbladen, zelfs voor Panorama en voor eigenlijk alles wat me maar wilde als freelancer. En na de overgang schreef ik alleen nog maar voor de happiness, het vermoeden, de optimist.
Ben je zelf ook andere spirituele wegen gaan onderzoeken? Want je hebt het bijvoorbeeld op een gegeven moment over meditatiehormonen die vrijkomen.
Ja, dat is een mooi verhaal. Dat heb ik gelezen. En het gekke is dat ik kon nergens meer vinden waar ik dat nou precies gevonden had. Een of andere Amerikaanse deskundige heeft het gezegd. Ik brief het door, want ik vind het gewoon zo'n mooi verhaal. Dat moet je niet kapot checken, heet dat, hè? Het is in elk geval een feit dat de twee geslachten... Je hebt oestrogeen en progesteron, maar je hebt ook nog FSH en LH. FSH is follicelstimulerend hormoon en LH is luteiniserend hormoon. Die twee zorgen ervoor in je vruchtbare jaren dat er elke maand een eitje loskomt en gaat zwerven op zoek naar een zaadje. Nou, die hormonen die zijn dus in de vruchtbare tijd in een soort cyclische gang van toename en afname, toename, afname. En na de overgang stabiliseert zich dat, maar niet laag, maar hoog. Dus er is een grote productie van alle twee die hormonen vanaf je overgang tot je dood. En niemand weet waarom dat zo is. Nou, en dus er is iemand die zei dat zijn meditatiehormonen. En Christiane Northrup, die een Amerikaanse arts is die veel over de overgang heeft geschreven. Zij zegt, er zijn steeds meer aanwijzingen dat die hormonen iets doen in je hersens, waardoor je rustiger wordt. Dus dat je beter kunt mediteren na de overgang dan voor de overgang. Maar dat niet alleen. Je bent helemaal rustiger. Je hele wezen is meer tot rust gekomen. En ik zelf heb wel ontdekt dat mediteren gewoon ongelooflijk veel makkelijker is daarna dan daarvoor. Ik heb vroeger ook geprobeerd te mediteren, maar het lukte totaal niet. En
want wat gebeurde er dan? Je zegt het lukte totaal niet.
Nee, ik was koortsachtig aan het proberen om niet te denken, waar er steeds weer die gedachten doorheen denderden, waardoor ik zo onrustig werd dat ik na 5 minuten echt opstond. Ik kon het gewoon niet uithouden om te zitten. En na de overgang kan ik het wel uithouden. En kijk ik naar die gedachten precies zoals het hoort. En oh ja, dat is weer een gedachte en het is niet erg. En soms zijn er momenten van stilte. Stilte, maar in elk geval dat de aandacht niet meer is op wat ga ik koken vanavond. Of wat doe ik aan maar. Of wat is er gisteren gebeurd. Maar wauw, ik luister alleen nog maar. En vogeltjes en weet je wel.
Ja, want in je boek geef je ook verschillende meditatie-instructies. Hè? Van zen tot hartmeditatie heb je het over. Wat doe jij 's ochtends zelf?
Nou, ik doe eigenlijk de laatste tijd steeds meer verschillende dingen. Maar wat ik in elk geval doe is een ademmeditatie van, dat heet de Art of Living. Dat noemen ze Sudarshan Kriya. Dan ga je in een bepaald ritme een tijdje ademen en daarna 10 minuten zitten. Dus dat is wat ik in elk geval doe. En door dat ademen gebeurt er ook iets in je hersens, waardoor je dan daarna heel makkelijk kan zitten. Maar wat ik de laatste tijd steeds vaker doe, is een actieve meditatie van Osho opzetten met een cd. En dat gaan doen bijvoorbeeld de Dynamic Meditation, ken je die?
Nee.
Ja, dat is heel spannend.
Was jij vroeger eigenlijk volgeling van Osho?
Net niet.
Oh.
Ik had al een vliegticket naar Pune, maar het was zo, ik zat in therapie bij Foudraine, die toen Swami Amrito heette. Hij was niet meer in het oranje, dat was al over, maar hij was nog
Jan
helemaal
Foudraine, de psychiater.
De psychiater, die into Osho was. En hij sprak zo gloedvol over Osho, dat ik boeken las en video's ging bekijken en ik wilde daar graag naartoe. Maar ik had dat vliegticket gekocht en toen kwam er bericht, Osho is weer gestopt met praten. En toen dacht ik, nou, dan ga ik niet. Dan doe ik het niet. Nee, als hij
want
nou,
dat deed hij met enige regelmaat, stoppen
hij had
met
het
praten?
Eerder gedaan. Hij had het in Amerika ook gedaan een tijd. En ik dacht, ja, dan ga ik helemaal naar Pune. Achteraf had ik natuurlijk best kunnen gaan en al die prachtige dingen kunnen doen die ze daar aanboden. Maar goed, ik heb dat toen niet gedaan. En ik heb een andere guru ontmoet, Barry Long. En die ben ik gaan volgen. Ja, dat was ook heel fijn en goed.
Hem ook regelmatig aan, Barry Long, in je boek. Ik ken hem niet. Wat is eigenlijk zijn achtergrond? Of komt hij uit een bepaalde traditie?
Hij is wel in de Himalaya's verlicht geraakt. Maar hij heeft zelfs zijn eigen systeem ontworpen. Hij is in Australië, was in Australië, is in 2003 gestorven. Een westerse mysticus. Het ging allemaal over het overstijgen van egoïsme, eigenlijk. Maar wat Barry ook zei was... Als je bij mij komt, heb je genoeg gedaan aan therapie. En daar ben ik het achteraf niet meer mee eens. De laatste jaren ben ik aan het in een nieuwe ronde van therapie... maar heel erg lichaamsgerichte therapie, terechtgekomen. En dat brengt mijn leven, nou ja, gewoon helemaal in een totaal nieuwe dimensie. Dat is zoiets bijzonders. Iemand raadde mij aan om rebalancing sessies te nemen... Ik vond dat een beetje eng, dat idee. Want je moet toch een paar kleren uit en op zo'n...
Ik weet helemaal niet wat het is, hoor. Rebalancing?
Nou, dat komt ook uit de Osho-school. In Pune waren heel veel lichaamsgerichte therapeuten. Want hij vond, Osho dus, die zei... Je kunt niet gaan mediteren als je vol zit met oude pijn. Dat blijft maar interfereren. Blijf je die ruis houden. Dus ga in lichaamsgerichte therapie, emotioneel lichaamswerk en zo... om dat op te schonen. Schoon het op. Dat je leeg wordt. En dan kun je dus heel, heel goed in die spirituele dimensie. Je ligt op een tafel, je wordt aangeraakt. Heel langzaam en heel diep. En er is een beetje counseling bij. Dus vragen worden gesteld. En mensen beginnen te ontladen. Ik ook. Heel sterk. Dus toen ik het eindelijk durfde... toen is mijn leven veranderd. Weet je, ik lag op die tafel en het is wonderbaarlijk wat er gebeurt. Die man die trekt je zo aan je armen en je benen, legt je een beetje recht. Gaat hij achter je hoofd zitten, duwt hij zijn handen onder je rug. En dan gaat hij dan een beetje duwen. En ik begon te trillen en een beetje te shaken. En, nou, en ik weet echt niet eens meer wat hij allemaal deed. Want dat vergeet je dan om op te letten... Nou, ik heb liggen huilen op die tafel en liggen trappelen en liggen bibberen en rillen en gillen.
Tot nu toe klinkt het niet als iets waarvan ik denk, god, dat moet ik gaan doen.
En dan kom je daaruit, Marloes, en dan sta je buiten en dan schijnt de zon en dan hoor je de vogeltjes en dan ben je nooit zo gelukkig geweest. Want dan is het leeg en schoon van binnen. En het is natuurlijk een eindeloos proces. Hè? Je bent nooit klaar.
Nee, maar wat me opvalt in jouw verhaal... dat je jouw vorige guru Barry Long, die zegt... als je hier komt, dan heb je geen therapie meer nodig.
Ja.
Vervolgens zeg je, nou, uiteindelijk kwam ik erachter dat ik dat wel nodig had.
Dat er nog zoveel in mij zat.
Nou ja, maar spanning. Is er zoveel oude pijn in jou... dat je steeds maar weer die verschillende therapieën nodig hebt?
Ja, maar dat wist ik niet. Maar dat bleek... He, ik wist alleen maar dat ik, bijvoorbeeld in mijn relatie... dat ik toch echt wel nog steeds aan het kibbelen was met mijn man. Nou, mijn man zegt, sinds je bij die... Ik ben dus nu een aantal... Ik ben al echt al maanden bezig met dat rebalancing. En ik zit nu zelf in de opleiding. Ik word zelf rebalancer. Mijn man zegt, de verborgen agressie is weg. Die spanning die er was, die is er niet meer. En dat zijn toch dingen uit je jeugd, uit mijn jeugd. Maar dat is bij iedereen zo. Er zitten dus dingen, dus het is weer hetzelfde verhaal van die emoties. Als je ze niet kan voelen, als je ze niet kunt accepteren omdat ze te heftig zijn, of te pijnlijk, of te griezelig, dan zet je het vast. En je zet het vast in je lichaam, ergens, in de vorm van spanning. En dan blijft dat. Dan blijf je dus een gespannen door de wereld. Het is ook letterlijk zo, hè? Dus rugpijn en. Nekspanning. Ik liep ook altijd met opgetrokken schouders. Als ik nu een filmpje zie van mezelf van een paar jaar geleden... dan denk ik, wauw, wat een opgetrokken schouders. Nou, dat is ook weg. Ik heb nu mijn schouders laag.
Want je gaat hier heel uitgebreid op in je nieuwe boek... Hè, wat pas in januari gaat verschijnen. Kom uit je hoofd. Heel persoonlijk. Ik heb er even in mogen kijken. Dus ik heb er wat stukjes in gelezen. Heel persoonlijk boek, moet ik zeggen. Ook moedig dat je ook al je eigen oude... Pijn,
ja, ik ga heel ver.
Geen detail blijft ons bespaard.
Ja, precies.
Maar het is heel spannend om te lezen. Toch wil ik nog eventjes terug naar de beste tijd van je leven. Naar de overgang.
De overgang was voor mij ook moeilijk, hoor. Ik kon niet slapen. Ik had hartkloppingen 's nachts. Iemand zei, je moet stoppen met alcohol. Daar word ik heel boos over, maar bleek toch waar te zijn. Toen ik stopte met alcohol drinken. Want ik dronk een halve fles per dag. Hè, zoals zoveel mensen. Wijn. En toen ik daarmee stopte, werd dat al een stuk beter. Ik ben ook tijdelijk gestopt met koffie. Maar dat was voor mij ook moeilijk. Je wordt heel gevoelig. En een heleboel dingen die kunnen gewoon niet meer. En ik was dikker. Ik was echt 6-7 kilo dikker dan nu. Dat vond ik ook heel vervelend. Dat allemaal van die wijde broeken en zo. Maar dat is ook weg nu. En ik heb niet ik leef
en je
nu.
Bent wel gaan lijnen volgens mij, toch?
Ja, dat is waar. Dat staat ook in dat boek. Er was iemand die zei... Lisette is een gezellig dikkertje. En dat vond ik zo erg.
Daar kan ik me niks bij voorstellen. Want jij bent echt heel slank. Ik zou hier niks meer afdoen.
Dank
als ik je een tip mag geven. Een hoofdstuk in jouw boek De Beste Tijd van Je Leven heet Drakenkracht. En je schrijft, spiritueel door de overgang gaan betekent dat je met die kracht van de draak jezelf transformeert, jezelf baart als milder, wijzer en mooier mens. Dat klinkt ook als een soort werkopdracht, hè, om jezelf te verbeteren.
Ja,
je moet er van alles voor doen in ieder geval.
Ja, je moet er van alles voor doen. Dat is waar. Je kunt ook een mopperend, wittend, ongelukkig en lastig oud kreng worden. Dat kan.
Zit daar niks tussenin?
En daar zit alles tussenin.
Nou nee, ik kan me ook voorstellen...
Je komt zover als je kan.
Dat je door meer zelfacceptatie ook...
Dat hoort bij het eerste ideaal. Dat is een en al zelfacceptatie. Dus kijk, als je begint met die draak
nou, maar
te
je moet jezelf baren als een milder, wijzer, mooier. Dus je moet, je moet iets anders worden dan je bent. In ieder
maar
geval.
Dat begint met zelfacceptatie. Alle verandering begint met acceptatie. Als je iets niet accepteert, kun je het ook niet veranderen. Dan wordt het sterker en sterker. En dan, hoe harder je er tegen vecht, hoe... sterker het wordt en je gaat niet winnen. Dus het hele boek gaat over zelfacceptatie. Namelijk, zie wat er gebeurt. Zie, als je ziet dat je een draak bent, dan valt het weg. Dan, als ik zie dat ik mijn man draakachtig behandel, weet je wat, dan kan ik daar niet echt mee doorgaan. Ik kan er alleen maar mee doorgaan als ik in de overtuiging blijf. Het is zijn schuld. Ik moet wel vitten op hem, want het is zo'n stommerd. Weet je wel, maar als ik zie, oh, dat is mijn draak en het is... volkomen vrouwelijk. Alle vrouwen hebben het. Maar het is wel mijn draak. Wat kan ik daarmee doen? Weet je wel, dat, als je,
en gaat het dan weg gelijk?
Nou ja, ik heb er nog een aantal andere dingen voor moeten doen. Zoals met de mattenklopper op een kussen slaan in de praktijk van mijn rebalancer. Maar uiteindelijk werkt het. Hè, maar daarom zeg ik, het is een proces dat je met bewustzijn... dat je heel bewust en heel actief in kunt gaan... Maar het is niet zoiets als de puberteit waar je vanzelf doorheen rolt, onbewust. Het is echt een proces waar je bewustzijn bij nodig hebt. En dat doen die vrouwen ook allemaal. Ik heb er 35 geïnterviewd voor deze uitgave. En het is ongelooflijk wat een zelfinzicht en zelfonderzoek vooral... daar aanwezig is in die vrouwen. Want die uitspraak van je baart jezelf... Die heb ik ook van iemand. Die zei, dat had het ook weer van iemand gehoord. Na de overgang baar je als vrouw jezelf opnieuw. En dat is ook wel de ervaring. Dan gaan we allemaal dingen doen en leren. En heel actief en enthousiast. En met ongelooflijk veel energie. Ja, dat is hoe het kan zijn. Maar het hoeft natuurlijk niet.
Wat opvallend is dat veel vrouwen, bijna allemaal... de vrouwen die je in je boek hebt geïnterviewd... zeggen, ik ben vooral van het gericht zijn op de ander... veel meer terechtgekomen in een fase waarin ik mezelf meer centraal stel.
Ja, ja.
Maar heeft dat niet vooral te maken met dat kinderen het huis uit zijn... dat je ook niet minder hoeft te zorgen?
Nou, het gaat ook over vrouwen zonder kinderen... Het gaat ook over carrièrevrouwen. Die hebben hetzelfde patroon. Dus die zeggen ook, ja, maar ik was altijd bezig met te kijken... wat wordt er van me verwacht? En nu kijk ik, wat wil mijn ziel? Wat wil ik? Wat is er nodig van binnenuit? Dus ik denk dat het wel echt een leeftijdskwestie is... en een hormonale of ontwikkelingskwestie. Maar het is interessant hè, dat ze dat allemaal zeggen... Echt in 35 verschillende toonaarden zeggen ze eigenlijk hetzelfde. En er zijn erbij die het heel moeilijk hebben gehad in de overgang. En die er toch blij mee zijn. En er zijn er ook bij die er doorheen gefietst zijn. Maar ik vind het heel opvallend die gelijkluidende boodschap.
Maar wat heb jij voor tip aan vrouwen die net beginnen aan de overgang? Dus die zitten vooral in die fase met stemmingswisselingen en fysieke ongemakken. Wat helpt in het begin? Nou, want dan ben je daar nog niet, hè? Nee. Bij dat gevoel dat je...
Wat helpt is de allereerste tip is... weet, het gaat over. De overgang is iets dat overgaat. En punt 2, het is de ingang naar een fijner leven. Dus als je dat weet, dan kun je alvast dat een beetje gaan opzoeken. En de derde tip is, schoon op, ruim op. In jezelf en buiten jezelf. Dus relaties die niet goed voor je zijn, verbreek ze. Als je in je huis dingen hebt liggen, weet je, en in je ziel dingen hebt liggen, oude pijn, doe er iets aan. Er zijn zo ontzettend veel methoden en mensen die je kunnen helpen daarbij. Echt in overvloed voorhanden. Maak daar gebruik van en ruim op. Van binnen en van buiten. En dan word je dus leger. En daarmee is er plaats voor het nieuwe. Het nieuwe komt vanzelf.
En raad je dit mannen ook aan?
Ja, eigenlijk wel. Maar ik ben een beetje aarzelend om mannen überhaupt iets aan te raden. Want dan ben ik weer zo'n draak die vindt dat mannen dit of dat moet ik. Dat is nou juist wat ik probeer niet meer te doen. Kijk, als een vrouw tegen een man zegt, jij zou eens moeten, dan is het gevolg meestal dat hij zijn hakken in het zand zet en denkt, je kan me wat, ik zal zelf wel verzinnen wat ik moet. Dus het is niet een goed idee om mannen überhaupt iets aan te raden. Als vrouw, dat moeten ze zelf bedenken.
Oké. Ik heb nog één vraagje, want wat me wel opviel, het boek is eigenlijk gericht veel op vrouwen in relaties.
Maar er zitten ook een paar vrouwen in die alleenstaand zijn.
Ja, hè? En op een gegeven moment heb je ook een... naar mijn smaak is het een soort pep talk voor alleenstaanden. Dan schrijf je bijvoorbeeld, op deze leeftijd kun je je ook losmaken van het treurige idee dat je eigenlijk liefde tekort komt als alleenstaande vrouw. Je hebt geen partner nodig om tegen je te zeggen dat hij of zij van je houdt, want het hele leven houdt al van je. De wind die door je haren strijkt, de zon op je gezicht, ja, de stoel waarop je zit, die draagt je met plezier. De tafel vindt het fijn je van dienst te kunnen zijn.
Ja, dat was een spirituele ervaring van mezelf. Een keer toen ik heel ongelukkig was en echt dacht niemand houdt van me, toen besefte ik dat ineens. Alles houdt van mij. Alles houdt van mij, anders was ik er niet.
Maar is dat zo? Ik kan dat zo niet zien, hoor. Ik bedoel, de tafel is de tafel. Die houdt niet per se van mij. Als ik dat er graag in wil zien, dan zou ik dat zo kunnen interpreteren. Maar...
Nou, daar begint het. Als je het zou willen zien, dan zou je het zo kunnen interpreteren. Probeer het eens. Fake it till you make it. Misschien blijkt het wel heel erg ergens te vallen in je geest waar het verwelkomd hoort, dat idee. Wauw, misschien vinden die bloemen het wel fijn dat ik naar ze kijk. Wauw, ik begin met een poes. Een poes vindt het heerlijk als je hem aait, ja? Nou, volgens mij, als ik 's ochtends uit mijn tuin kom en ik zie die rozen en ik buig me over naar die rozen en ik ruik aan ze en ik zeg, wauw, wat zijn jullie mooi, wauw. Dan vinden die rozen dat fijn. Dat zie ik gewoon, ik voel het. En zo gaat het verder. En
ja, tot zover kan ik nog wel met je meegaan.
Nou,
maar dat de tafel van mij houdt,
ja,
dan gaat bij mij de lamp uit.
Waarom zou die tafel niet blij zijn dat die gebruikt wordt? Waarom zou het hele materiële bestaan niet eigenlijk één geheel zijn, wat in elkaar overgaat en dolblij is dat het er mag zijn in ons leven, gebruikt wordt, dat er van genoten wordt? Dat is allemaal... Eigenlijk is het hele bestaande, hele schepping is één vreugdekreet. Dat staat in de Bijbel. Maar we zijn hier bij de boeddhistische omroep. Maar het staat in de Bijbel, in het boek Job.
Ben je opgegroeid met de Bijbel?
Nee, gelukkig niet. Daarom kon ik hem zelf ontdekken. In het boek Job staat helemaal aan het eind. Weet je, Job heeft het moeilijk. Hij klaagt tegen God en dan zegt God, en waar was jij toen ik de wereld schiep? En dan komt die zin. Toen de morgensterren jubelden en de zonen van de goden het uitschreeuwden van vreugde. Ik kan die zin bijna niet herhalen zonder dat ik nou in elk geval zonder dat ik mijn hart voel branden. Vaak krijg ik tranen in mijn ogen, want daar staat, de schepping is in een jubelkreet van vreugde tot stand gekomen. De schepping is een jubelkreet van vreugde. Dat is na de Abrahamen. Alles is geluid, maar het is een vreugdevol geluid. En daar hoort verdriet in. Dat hoort erin. Dat is onderdeel van de vreugde. Nou ja, dat kun je gaan voelen. Je kunt het ook weigeren. En dan moet je in je hoofd blijven zitten en allemaal boze gedachten in stand houden. Dat lukt het. Dan moet je veel kranten lezen.
Nee, maar
je
hoeft niet geen boze gedachten te hebben om niet zover te gaan.
Of dat, cynische gedachten.
Dat de tafel het naar zijn zin heeft als ik eraan zit. Nee, maar dit is een oefening, begrijp ik. Hè?
Het was voor mij, in mijn eigen ontwikkelingspad, was het een moment waarop ik helemaal op de bodem zat van het verdriet en daar dit aantrof. Het is niet waar wat ik denk, dat ik uitgesloten ben, dat ik er niet bij hoor. Ik hoor erbij, ik ben onderdeel daarvan en het is eigenlijk liefde. Dus ik denk dat het zo is. En ja, hoe je het voor jezelf waarmaakt, daar heeft iedereen al zijn eigen pad in. Maar dit was mijn pad, dat ik dan denk, oh, dit papieren kopje vindt het ook heel fijn dat ik daar uitgedronken heb. En die thee vindt het heel fijn dat die in mijn buik zit, want die wordt nu die zet. Ja, nou maar zo is het toch. En elk hapje dat ik eet, dat wordt mij. Ik is dolblij. Elke wortel die ik eet, die jubelt. Oh, ik mag in die maag van dat leuke mens. En dan word ik veranderd in haar vlees. Dan is hij toch een eind opgestegen in de vaart der wolken.
Ja.
Zoiets.
Ja, ja, zoiets. Ja. Ja, maar, ja, mooi. Ik word er ook heel vrolijk van, hoor. Daar gaat het niet om. Maar
dus het werkt. Waar is wat
ja, maar
werkt.
Je bent ook een beetje een positiviteitsgoerette.
Ik ben hysterisch positief. Dat is helemaal waar. Totaal. Ja, en er zijn ook mensen die haten me, denk ik, daarom. Die kunnen er helemaal niet tegen. Maar ja, ik heb er zelf alleen maar lol van, dus... En nogmaals, het omsluit verdriet. Hè? Verdriet hoort erin. Verdriet is prachtig. Verdriet is net zo mooi als vreugde.
Maar het hoeft toch niet per se prachtig te zijn? Verdriet is toch ook gewoon soms naar of pijnlijk?
Heel naar,
of...
heel pijnlijk. Anders is het geen verdriet. Nee, maar ik bedoel, in het totaal van je leven hoort het erbij. En het gezamenlijke, het geheel, vind ik prachtig.
Nou, daarover kunnen we straks in januari in ieder geval alles lezen in jouw nieuwste boek, Kom uit je hoofd. Voor nu wil ik jou vragen of er nog iets is waar je onze luisteraars de nacht mee wilt laten ingaan.
De nacht ga je in door te voelen wat er in je buik zit. Voel, voel. En je hart. Voel je eigen lijf. Dat is wat ik tegen iedereen zeg. Het geldt ook voor als je morgenochtend opstaat. Maar vooral als je in bed ligt. Voel wat er binnenin je allemaal gebeurt. Dat wervelende, zinderende, tintelende gevoel van leven. Dat is wat je bent. Dat is de werkelijke realiteit. En die is oneindig zacht.
En als je pijn voelt?
Als je de pijn echt voelt, dan wordt het oneindig zacht. Want dan ben je één en al compassie met jezelf. Dan mag je de pijn voelen. Je omvat de pijn met je eigen liefde. En het wordt zachter en zachter. En de pijn is nog steeds de pijn. Dat neem je niet weg. Maar het wordt in zachtheid omwikkeld.
Dank je wel, Lisette het Hoofd. Haar boek De Beste Tijd van Je Leven, spiritueel door de overgang, verscheen bij uitgeverij Cosmos. En voor meer informatie over haar werk kunt u terecht op onze website bosrtv.nl. Volgende week ontvangt Sarah Marijnissen Helena van Engelen. Na een uitbundig en welgesteld leven in Nederland gooide ze in 2001 het roer om. Ze verliet haar gezin, verkocht haar huis en vestigde zich in een heilige vallei van de Inca's in Peru om vergeten en verwaarloosde kinderen op te vangen. Hoe gaat het nu, 14 jaar later, met haar en haar project? Dat hoort u volgende week en voor nu wens ik u een fijne nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.